Goedemiddag gemeente en hartelijk welkom in deze dienst. Ik mag u namens de kerkenraad het volgende meedelen. Zo de Heere wil en wij leven hoopt 4 september in de morgendienst om 10 uur voor u voor te gaan dominee J.R. Beeky uit Grand Rapids. Zijn preek zal in het Nederlands worden vertaald. Aansluitend aan de dienst is er dan gelegenheid om met elkaar een kopje koffie te drinken. In de middagdienst om 16:30 hoop dan voor u voor te gaan dominee G.A. van der Brink. En dat die dienst zal in het teken staan van de voorbereiding op het heilige avondmaal. Dan de huwelijksbevestiging is aangevraagd door Evander Filoma den Heijer. Woont in de Akkaleistraat 7 in Den Haag. En Wilhelmina Hubertina Kramer. Wonend aan de Minoes Erf 11 in Capelle aan de IJssel. Ze hopen woensdag 28 september in het huwelijk te treden. De huwelijksdienst, waarin dominee G.A. van der Brink voorgaat, zal plaatsvinden in de Laankerk, 's middags om 5 uur. Eventuele wettige bezwaren kunnen tot uiterlijk 31 augustus schriftelijk gemotiveerd en ondertekend worden ingediend bij de scriba, dat is ouderling Roosendaal. Maandag 29 augustus is er om 8 uur een informatieavond en die zal gaan over de belijdeniscatechese. Donderdag 1 september vergadert uw kerkraad. En volgende week zondag is er weer een extra collecte die bestemd is voor het bouwfonds huisvesting. Dan de collecten in deze dienst. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. En de derde voor het onderhoud. De Heere zegene u en uw gaven. Willen wij deze dienst samen beginnen? Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heeren. Die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in de eeuwigheid, en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. We gaan zingen, gemeente, moeilijk te zingen, Psalm 104, het 8e vers. God heeft de wijn tot vreugd van het hart bereid. En ook het 17e vers, ik zal zolang ik het levenslicht geniet, Gods mogendheid verheffen in mijn lied. De versen 8 en 17 van Psalm 104. Gemeente, belijden we ons geloof met de woorden van het apostolicum, waarna we zingen van Psalm 113 en daarvan het tweede vers. Van waar de zon in het oosten straalt tot waar ze in het westen nederdaalt, zij is Heere namen lof gegeven. Tweede vers is dat van Psalm 113, na de geloofsbelijdenis. En ieder dan spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We willen ook de Heere danken dat Marissa Bunt behouden mocht thuiskomen uit Zuid-Afrika vandaan. Zullen we samen bidden, gemeente. Almachtige en getrouwe Vader in de hemel, we danken u eerbiedig dat we elkaar mogen ontmoeten aan de middag van deze dag. Bijeengekomen rondom uw woord en eeuwig blijvend getuigenis. U was het die ons het verlangen in het hart gaf om met broeders en zusters hier samen te komen. Heere God, wilt u dan ook bij ons zijn in de kracht en leiding van uw Heilige Geest? Want u leert het vanuit uw woord dat uw kinderen kinderen zijn die opnieuw geboren zijn. En dan worden er twee dingen genoemd, niet één. Ze zijn geboren uit uw woord, maar ook uit uw geest. En geen van beide kan gemist worden. Wil dat nieuwe leven tot stand komen. Heer, al zouden we uw woord van voor naar achter uit het hoofd kennen. Maar uw geest beademt het niet. Heer, dan ontstaat er geen nieuw leven. En daarom smeken we het u ook vanmiddag af. Heer, wilt u bij ons zijn in de kracht en leiding van uw geest. Wilt u zelf dat woord voor ons openen, dat we daardoor ook bemoedigd mogen worden, getroost en gesterkt mogen worden. Heer, het is wonderlijk hoe u werkt door woord en geest. U hebt daar zelf ook over gesproken, Heer Jezus Christus, in de gelijkenis van de verloren zoon. En dan komt het moment waarvan u zei dat hij tot zichzelf kwam. En Heere, dan ontdekt hij geen dingen die er voorheen niet waren. Maar hij neemt ze pas voor het eerst waar hoe dat de werkelijkheid ligt. En dat er in dit leven geen vastigheden zijn. Niets waar je op kunt bouwen over de grens van het leven heen. En ook niet voor het leven zelf hier. Dan gaan de ogen open. Maar dan gebeurt het ook snel. Dan buitelen de gebeurtenissen over elkaar heen. Dan wordt alles gepakt. En dan is de reis is maar kort in gedachten. Want het gaat op huis aan. Heere, dat we ook iets van dat verlangen op mogen kennen in het hart. Wilt u het werken voor het eerst? En wilt u het versterken? Open de ogen en het hart, Heere God, opdat we mogen zien zoals u het ziet. Heere God, wees zo met een ieder van ons. Niet alleen degene die hier zijn samengekomen, wilt u ook gedenken naar uw barmhartigheid en genade. Degene die meeluisteren via de kerktelefoon of anderszins. Heere, dat ze ook daarin gezegend en gesterkt mogen worden. Heer, u weet ook hoe dat er in deze week zo'n grote slag geslagen is toen de aarde schudde en het hols van de nacht de stenen over elkaar gleden, hoe de angstroep gehoord werd en het daarna stil werd. Heere God, wilt u ook gedenken degene die het hebben mogen overleven, de rouwdragende, die de beelden niet kwijt kunnen raken op het netvlies. Maar ook de roepstem, Heere God, die daarvan uitgaat dat hij levend mag blijven. En dat hij mag uitdrijven naar u de Heere toe. Wilt u daar ook doorhelpen en uithelpen? En Heere, heilig die roepstem ook aan ons aller hart. We hebben hier maar een tijdelijk verblijf. We zijn op weg naar huis, Heere God, dat we dat ook mogen kennen en het mogen beseffen. Daaruit ook mogen leven. Heere, zo mogen we u ook vanmiddag danken voor de behouden thuiskomst van Marissa Bunt. Heeft vrijwilligerswerk gedaan in Zuid-Afrika. En de gedachten en de hart zal nog wel vol zijn van alles wat daar gebeurd is en gezegd is. Dingen soms ook die je niet door kunt geven aan anderen, maar die er wel zijn. Heere, wilt u daar zelf ook in meekomen? Maar bovenal mogen we als gemeente danken dat ze behouden thuis kwam. Dat u het wel hebt gemaakt. Heere, wees elkaar zo nabij. We mogen ook bidden voor de Broederskerkraad die in deze week weer bijeenkomen en vergaderen. We mogen ook aan u opdragen, Heere. Degene die in het onderwijs werkzaam zijn, het nieuwe cursusjaar is weer begonnen. En Heere, er rust zo'n verantwoordelijke taak op de schouders van het onderwijs en personeel. Er kan zoveel ten goede worden gedaan, maar ook zoveel ten nadele. U weet het, Heere, dat ze wijsheid en bekwaamheid van u en wegen mogen ontvangen. En dat er duidelijke heenwijzers mogen zijn naar u, de Heere Jezus Christus. We dragen hen zo in het gebed aan u op. Heere God, wilt u ons zo zegenen ook in dit ons samen zijn vanmiddag. Wilt u uw naam verheerlijken en ons redden tot uw eer. We smeken het u af in de naam van de Heere Jezus Christus en uit genade alleen. Amen. Gemeente, de schriftlezing is uit het Nieuwe Testament, uit het Johannesevangelie. Tweede hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 12. Johannes 2, de verzen 1 tot en met 12. Dan luidt Gods woord en op de derde dag was er een bruiloft te Cana in Galilea. En de moeder van Jezus was al daar. En Jezus was ook genoopt en zijn discipelen tot de bruiloft. En als er wijn ontbrak, zei de moeder van Jezus tot hem, ze hebben geen wijn. Jezus zei tot haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn ure is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tot de dienaars, zo wat hij u lieden zal zeggen, doet dat. En al daar waren 6 stenen watervaten gesteld naar de reiniging der Joden, elk houdende 2 of 3 metreten. Jezus zei tot hen, vult de watervaten met water. En ze vulden ze tot boven toe. En hij zei tot hen, schep nu en draag het tot de hofmeester. En zij droegen het. Als nu de hofmeester het water dat wijn geworden was geproefd had en hij wist niet van waar de wijn was, maar de dienaren die het water geschept hadden wisten het, zo riep de hofmeester de bruidegom en zei tot hem, alle man zet eerst de goede wijn op en wanneer men wel gedronken heeft als dan de mindere, maar gij hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Cana in Galilea en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En zijn discipelen geloofden in hem. Daarna ging hij af naar Capernaum, hij en zijn moeder en zijn broeders en zijn discipelen en zij bleven al daar niet vele dagen. Tot zover de schriftlezing. Tekst voor de prediking is het eerste gedeelte van het 3e vers waar we lazen en als er wijn ontbrak. Amen. Gemeente, we gaan zingen ter inleiding op de prediking van Psalm 29. En daarvan het eerste vers, aardse machten loof de Heer. Het 5e vers, Heere stem ontbloot het woud. En ook het 6e vers, loof de Heer die wonderen werkt. Het zijn de versen 1, 5 en 6 van 29. Cana en Galilea. Gemeente, niemand weet meer precies te zeggen waar dat dorpje ooit heeft gelegen. Maar in de dagen van de Heer Jezus was het een bekende plaats en daar was feest. Zelfs de kleine kinderen in het dorp hadden nu kunnen vertellen waarom het feest was. Twee mensen gingen trouwen. Huwelijksbevestiging. Klinkt zo alledaags, maar dat is het niet. Schriftuurlijk bezien laat het zich niet meesleuren in de routine van alle dag. De Heer zelf verzet zich daartegen. En dat heeft alles te maken met de diepere zin van het huwelijk. Ik kom daar later nog een keer op terug. Daarom noemt men het huwelijk wel eens een bloem uit het paradijs. Want in het paradijs gaf God zelf Eva aan Adam. Man en vrouw. Zo brengt de Heer nog steeds man en vrouw samen. De Heer zette dan als het ware een hekje omheen. Deze man en deze vrouw behoren van nu aan en voortaan samen totdat de dood hen scheidt. Bijbels bezien kun je man en vrouw niet scheiden. Daarvoor is de verbinding te hecht. De Heer zei dat de man zijn vrouw zal aankleven. De grond aan gebruikt en dat woordje dabak, dat is echt het lijmen van elkaar. Kinderen kunnen dat wel begrijpen, als je zo'n velletje papier hebt en ik smeer hier wat lijm op en aan de andere kant ook. En ik doe het samen. En ik denk al is nog maar een uur later, ik denk dat had ik niet moeten doen. Ik probeer ze weer los te maken, dan scheuren beide kanten. Je kunt man en vrouw niet scheiden. De Heer heeft het bedoeld als een blijvende relatie tussen mensen. Deze man en deze vrouw behoren bij elkaar. Ja, daarom is ook samenwonen niet gelijk aan het huwelijk. Dat bleek ook duidelijk uit de woorden van de Heer Jezus in het gesprek met die Samaritaanse vrouw. We kennen allemaal wel die geschiedenis. De Heer zei tot haar, roep uw man. En zij antwoordde, ik heb geen man. Waarop de Heer zei, gij hebt wel gezegd, ik heb geen man. Want gij hebt 5 mannen gehad en die gij nu hebt is uw man niet. De Heer sprak haar hierover aan om haar aan haar zonde te ontdekken. Ook is zeer belangrijk dat aanstaande echte lieden zich van tevoren afvragen met welke verwachting ze het huwelijk ingaan. Gemeente, als ik kijk een 40 jaar, 50 jaar terug, dan was het zeldzaamheid als je hoorde dat binnen de kerk 2 mensen uit elkaar gingen. Ik hoef het u allemaal niet te vertellen, u weet dat daar een hoop is veranderd. Maar we mogen ook elkaar vanmiddag wijzen op het woord van God, hoe dat de Heer het bedoeld heeft. Zo'n tekst van vanmiddag zou aanleiding kunnen geven tot hele bespiegelingen over het huwelijk. Maar ik denk niet dat u daarop zit te wachten. Maar misschien mag ik iets van uw geduld. Dat ik 2 dingen toch doorgeef. Zomaar 2 punten met betrekking tot het huwelijk. En het eerste punt is wel dit. En dan kijk ik toch in de eerste plaats naar mijn jonge broeders en zusters hier vanmiddag. Het eerste punt is toch wel dit, dat het huwelijk gelijk is aan een brug. Hier op de dijk kun je hem zien liggen. Hier rust op pijlers. Op minstens 2 pijlers. En de ene, dat is duidelijk, dat is de pijler van de liefde. Maar die tweede pijler, is de pijler van de trouw. En hoe mooi het ook allemaal begint, in het leven gaan er golven overheen. En dikwijls heeft die tweede pijler gedurende periode in het leven de zwaarste last te dragen. Ik denk dat dat gewoon de realiteit van het leven is. Maar ik heb ook gezien dat wanneer men zo moeilijkheden overwint, dat men er sterker uitkomt als men erin is ingegaan. Huwelijk, niet alleen liefde, maar ook trouw. Het tweede punt wat ik zou willen zeggen, als u me toestaat, dat is dit. Degene die het huwelijk ingaat en daar alleen maar eigen geluk zoekt, die verspreidt ongeluk. Degene die het huwelijk ingaat en alleen maar eigen geluk zoekt, wat word ik er beter van, staat het mij aan, had het voor mij een meerwaarde en vind ik het nog wel leuk. Die eigen geluk zoekt, die verspreidt ongeluk. Dat is als een kaarsje wat langzaam maar zeker uitgaat, daar helpt geen moedertje lief. Denkt u er eens over na. Vindt u het van geen waarde, legt u het naast u neer. Maar denkt u er toch eens over na. Als wij vanuit Gods woord oog krijgen voor de heiligheid van het huwelijk en de gunst ook, waarin het huwelijk zich van 's Heren wegen mag verheugen, ja, dan is er reden tot feestvieren, tot vreugde. En voelt ook de Heere Jezus zich thuis op het feest, bruiloftsfeest te Kana. En Jezus en zijn discipelen waren ook genodigd. Gemeente, zo'n huwelijksfeest duurde wel een hele week. Uit de beschrijving van de gebeurtenissen blijkt dat de Heeren en zijn discipelen niet vanaf de eerste dag het feest hebben bijgewoond, maar zich op een later tijdstip bij de bruiloftsgasten hebben gevoegd. Een hele week feest. U kunt zich voorstellen hoe groot de financiële inspanning was voor de jongelui om dat te organiseren en zoveel geld bij elkaar te hebben om die week door te komen. Hoe lang zullen ze daarvoor niet hebben gespaard? Want op Joodse bruiloften, gemeente, was men gewend om een stevig glas wijn te drinken. Het moet dan ook een schok zijn geweest toen waarschijnlijk iemand van het bedienend personeel de bruidegom in het oor fluisterde: er is hoegenaamd geen wijn meer. Nog even en dan zal het laatste glas worden uitgezonken, of de laatste beker. Het zullen geen rijke luiskinderen zijn geweest, daar speelt zo'n probleem niet. Maar voor dit bruidspaar was het een ramp. Er dreigde een schaduw te vallen over hun huwelijksfeest. Tot in lengte van dagen zou men in dat kleine dorpje Kana daarover spreken en hen nawijzen. Weet je nog, de laatste dagen van het feest kon je alleen nog een bekertje water krijgen. Het werd stil op het feest. Tekst voor de prediking zegt: en als er wijn ontbrak. De tekst voor de prediking plaatst ons midden in de verlegenheid van het bruidspaar. Ook Maria hoort het en trekt zich het lot van het bruidspaar aan en gaat naar de Heere Jezus om zijn hulp in te roepen. Ze doet dat niet op een directe wijze. Ze zegt niet: wilt u voor wijn zorgen? Nee, ze zegt: ze hebben geen wijn. Tot nu toe had de Heere Jezus nog geen wonderen of tekenen verricht. Wel had de Heere bij de roeping van zijn discipelen tot hen gezegd: van nu aan zult gij de hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op de Zoon des Mensen. Dat woord van de Heere Jezus had bij hen verwachting gewekt, dat begrijpt u. Maria wist reeds voor de geboorte dat uit haar de van God gegeven koning en Messias geboren zou worden. De Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven en hij zal koning zijn in der eeuwigheid. Ook al had de Heere Jezus nog geen wonderen verricht, bestond er toch bij Maria een bepaalde verwachting op grond van Gods woord. Gemeente, we mogen ook nooit vergeten dat de Heere God in Israël altijd al een God van wonderen is geweest. Vele malen heeft hij dat volk op een wonderlijke wijze uitgered. En als we vandaag de dag weer Israël kunnen aanwijzen op de landkaart daar in het Midden-Oosten, dan zeg ik u, dat hadden gedurende eeuwen de mensen niet meer verwacht. Het was een afgesneden en een afgedane zaak. Maar ze keren terug aan hun plaats, naar de belofte van het woord. Daar komt nog bij dat in het denken van Maria het onmogelijk is dat de hemelse koning aan tafel wordt genodigd en dat er dan gebrek zou kunnen zijn. Hij zal de tafel kronen met zijn zegen, zoals hij dat ook later doet bij de Emmausgangers. Daarom gaat Maria met de zorg van het bruidspaar naar de Heer Jezus toe. Zij hebben geen wijn, zei ze. Waarop de Heer Jezus antwoordde en zei: vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn ure is nog niet gekomen. Over die woorden moeten we ons even buigen, gemeente. In de eerste plaats spreekt de Heer Maria aan als vrouw en niet als moeder. Is dat een uitzondering? Dan zegt u nee, dat weet ik ook. In de vier evangeliën vindt u geen schriftplaats waarin de Heer Jezus Maria aanspreekt als moeder. Dat is een bestendige lijn. Eigenlijk trekt de Heer zich al vrij jong terug. U weet wel, de 12-jarige Jezus in de tempel, ze waren hem kwijt, vonden hem aan de voeten van de keur van de geleerden van die tijd. En als Maria dan ook tegen hem zegt: we hebben je vader en ik waren bezorgd, hebben naar je gezocht. Dan is zijn antwoord: wist u niet dat het moest zijn in de dingen mijns vaders? En dan bedoelt hij niet Jozef. Het is al heel vroeg dat de Heer terugtrekt, afstand neemt. Vrouw, wat heb ik met u te doen? In de Statenvertaling, als u die voor u hebt, dan staan die twee woordjes te doen, staan schuin gedrukt. Dat is een integere manier van vertalen. Dat ontbreekt dikwijls in vele andere vertalingen. Dat wil zeggen, die twee woordjes staan niet in de grondtekst. Dus wat er eigenlijk staat is: vrouw, wat heb ik met u? Daar houdt het mee op. En nog letterlijker staat er: wat is er voor mij en voor u? De King James Version, de Engelse Statenvertaling, zeg maar, laat dat ook gewoon zo staan. Vrouw, wat is er voor mij en voor u? Wat betekent dat? Dat betekent dat de Heer tegen Maria zegt: wat voor gemeenschappelijk belang hebben wij? Aan welke zaak werken wij samen? Heb ik niet een eigen roeping en een eigen taak die losstaat van die van jou? Dat is de boodschap die de Heer geeft. En Maria heeft dat ook begrepen, die heeft dat verstaan, is ook niet beledigd, trekt zich ook niet verontwaardigd terug. Welk gemeenschappelijk belang hebben wij? Het werk dat Christus werkt is een ander werk dan waar Maria zich voor inzet. Die werken verhouden zich als geest tot vlees. Het evangelie naar de beschrijving van Johannes is voortdurend gebaseerd op die tegenstelling. Die tegenstelling tussen geest en vlees. Gemeente, dat loopt er als een rode draad door dat hele evangelie heen. Het is altijd het een of het ander. Geest en vlees staan voortdurend onverzoenlijk tegenover elkaar. De apostel Paulus wijst daar ook op in Galaten 5, als hij schrijft: want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees, en deze staan tegen elkander. Nog voordat de Heer Jezus met mensen heeft gesproken, en nog voordat er voorvallen hebben plaatsgevonden die beschreven worden in het Johannesevangelie, komt er al die uitspraak uit Johannes 1. Ik hoop dat bij een rustig moment dat u dat zelf nog eens opzoekt en eens doorleest. Johannes 1, de versen 12 en 13. Daar staat: maar zo velen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. En dan staat erachter, welke niet uit den bloede, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Het is al een hele poos terug, dat begrijpt u wel als u naar me kijkt en de leeftijd ziet. Er is een tijd geweest dat ik dat onder het vergrootglas had liggen hier, die woorden uit het Johannesevangelie. Zoveel in hem aangenomen hebben ze, ja, ik wil u dienen, Heere. Maar dan komt er die volgende zin, welke niet uit een bloede, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En dan is het net of dat je een deur in het slot hoort gaan. Maar is dat zo bedoeld door de Heere? Dan zeg ik nee. Het is niet een deur die dichtvalt. Wat de Heere hier wil zeggen is een woord van bemoediging, van vertroosting. De Heere zegt op een andere plaats in het woord dat er van nature niemand is die God zoekt. Ook niet één. Als er dus het verlangen in het hart leeft om hem te volgen, hem toe te behoren, in zijn wegen te wandelen. Als er een honger is in het leven naar zijn woord, dat werkt de duivel niet. Dan komen wel die binnenpraters en klagen aan en zeggen, je beeldt het je in. Zijn hersenspinsels. Maar de Heere zegt, niet geboren uit een bloede, niet uit de wil des vleeses, niet uit de wil van de man, maar uit God geboren. O, vertrouw toch op dat woord van God. En steun op het verstand niet. Het woord van God neemt zijn loop en de Heilige Geest paart zich aan het woord. En toch is de uitkomst verschillend. De een blijft daaronder onbewogen, terwijl de ander daaronder verbroken wordt en gaat dorsten naar het water des levens. Ja, ervaart dat het een kracht van God is tot zaligheid, tot redding. Dit is het werk van het vlees geworden woord. Dat is het werk van de Heere Jezus Christus. Als de Heere zegt tegen Maria, wat is er voor mij en voor u? Dan zijn dat twee heel verschillende wegen, twee verschillende taken. Ze hebben iets gemeenschappelijks op dat punt. Wat Maria in dit geval nastreeft is uit het vlees geboren. Het is niets meer of niets minder dan een bruidspaar te willen helpen dat haar sympathie heeft. Of misschien ook wel een familierelatie heeft bestaan, want ze was er al vanaf de eerste dag van het feest. Op zich niet iets wat ongeoorloofd is of verkeerd is, maar niet iets dat tot het werk van de Heere Jezus behoort. Wat is voor mij en voor u? Welk gemeenschappelijk belang hebben wij? Dan moet Maria toegeven dat dat zo is. En om die reden toont ze zich ook niet beledigd of afgewezen. Zij heeft de woorden van de Heere Jezus begrepen. Zoals ze het ook heeft begrepen dat de Heere haar aanspreekt met vrouw. Waar die afstand zo inhoorbaar wordt. Gemeente, misschien is het zinvol om ook eens in alle duidelijkheid te zeggen dat als de Heere zegt, vrouw, wat heb ik met u te doen? Dat dat niet iets is wat grof is en wat scherp is naar Maria toe. Het is een heel verhaal, gemeente, ik moet dat eigenlijk niet doen. Taalkundig mag je het ook het woord hebben invoegen, net zo goed als het koppelwerkwoord zijn. Maar dan blijf je nog steeds maar zitten met vrouw, wat heb ik met u? U zegt maar, waarom hebben die statenvertalers dan die twee woordjes toegevoegd, te doen? Ja, letterlijk. Wat hebben wij samen te verrichten? Dat wil hij zeggen. Wat hebben we samen te verrichten? Aan welke taak werken we samen? In ons taalgebruik is, wat heb ik met je te doen? Dat wil zeggen, ik heb niks met je te maken. Maar die bedoeling heeft het hier pertinent niet. Ik hoop dat ik dat over het voetlicht kan krijgen vanmiddag. Dat is het niet. Wat Maria nastreeft heeft niets uitstaande met ontdekkende en toebrengende genade, zoals dat werk van de Heere Jezus. In wat Maria nastreeft en wat de Heere werkt, staan vlees en geest tegenover elkaar. Vandaar dat de Heere zei, wat is er voor mij en voor u? Streven we hetzelfde naar. Werk u ook het werk Gods? Dan moet Maria zeggen, nee, dat doe ik niet. Dat besef ik ook. Het is een eerlijke zaak. De Heer Jezus werkt het werk des Heeren en God de Vader bepaalt wanneer en op welke wijze hij handelen zal optreden. Daarom zegt hij ook tegen Maria, mijn uur is nog niet gekomen. Het moet gebeuren op Gods tijd en op Gods wijze. Alles wat de Heer Jezus doet, heeft te maken met zijn werk als zaligmaker. En is gericht op zijn reddend en helend handelen. Hij is de gezalfde die het werk des Heeren werkt. Hij is de bouwmeester van het huis dat naar Gods bestek zal ontstaan. Mijn uren is nog niet gekomen. Het wachten is op Gods tijd. Maria heeft het begrepen. En daarom kon ze ook in geloof opdracht geven aan het bedienend personeel om altijd te doen hetgeen de Heer Jezus zou opdragen. In gedachten zie ik ze daar staan als ze zegt wat hij ook zegt. Al klinkt het vreemd in de oren. Doe toch wat hij zegt, ook al lijkt het niet redelijk. Zo spreekt zij in op het bedienend personeel. Daarom stelt het personeel ook geen vragen als de Heer opdracht geeft die 6 watervaten die bestemd zijn voor het reinigingsritueel te vullen met water. Vul ze tot de rand, zei de Heer. Schep daarna uit de vaten, breng het naar de ceremoniemeester. Vaten met een inhoud van 77, oftewel 115 liter. Als nu de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was geproefd had, riep hij de bruidegom ter verantwoording. Wij kennen die woorden door en door. Waarom bewaart u de goede wijn voor het laatst, vraagt hij. Klonk de verwijting door. Oosterse feesten kenmerkten zich door uitbundigheid en er werd stevig gedronken. Dan begin je toch met de beste wijn. En later, wanneer ze het nodige hebben gedronken en de smaak niet meer zo zuiver is, dan schovelde men de gasten de mindere wijn voor. Zo gebeurde het overal. Door het water in wijn te veranderen, heeft de Heer zijn macht over de natuur laten zien. Maar gemeente, is daarmee nou alles gezegd? Dan moeten we zeggen nee. Zeker niet. Het veranderen van het water in wijn, dat was een teken. De Heer noemt het zelf geen wonder, een teken. In het evangelie van Johannes staan een aantal tekenen van de Heer Jezus beschreven. De grotere kinderen die zeggen, ja waarom heeft de Heer dat nou allemaal in zijn woord opgenomen, al die tekenen die hij gedaan heeft. Dan zeg ik, in die tekenen maakte de Heer Jezus zichzelf bekend wie die was. Zo zei de Heer bij de spijziging van de 5000, mensen keken er ogen uit op het brood, zoveel. Maar de Heer zei, kijk niet naar het brood, ik ben het brood des levens. Dat teken wees naar hem. En bij de genezing van de blind geboren, dan moet je nagaan dat je iemand je hele leven kent als blind. En op één keer kijkt hij je aan. En je ziet zijn ogen lachen als hij het groen aan de bomen ziet. Maar de Heere zei, ik ben het licht der wereld. Kijk naar mij, dat teken wijst naar mij. En bij de opwekking van Lazarus, er kwam zelfs toerisme op gang. Mensen die op de straat bleven staan of ze een glimp van Lazarus binnen konden opvangen. Maar de Heere zei, kijk niet naar hem. Ik ben de opstanding. Gemeente, het gaat er niet om dat wij de evangelie doorlezen en daarna kunnen zeggen hoeveel tekenen en wonderen de Heere heeft verricht. Johannes wijst daar heel nadrukkelijk op in Johannes 20, de versen 30 en 31. Daar schrijft hij, Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijner discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek, maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Daarvoor staan ze in het woord. Opdat ze geloof zouden wekken in de Heere Jezus Christus. Paulus zegt in 2 Korinthe 3, die ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars van het Nieuwe Testament, niet der letter, maar des geestes. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Je kunt die Bijbel van voor naar achteren kennen en toch geen deel hebben aan het heil. Het is eigenlijk net als in de natuur, wil ik tegen de kinderen zeggen. Als je 's morgens heel vroeg buiten komt in een weiland, misschien ook wel bij jullie in de tuin, dan zie je dat de bloemen de knop hebben gesloten gedurende de nacht. Maar zo schijnt de zon erop. De eerste stralen komen, het wordt wat warmer, dan opent zich die bloem. Zo doet de Heere dat nou ook met zijn woord. Hij laat dat door zijn Heilige Geest opengaan. Dat we het woord gaan begrijpen. Dat we daarop dat woord ook gaan vertrouwen. Dat we vanuit dat woord gaan leven. Dat het ons denken beheerst, ons spreken beheerst. Daarom worden Gods kinderen geboren, niet alleen uit woord, maar uit woord en geest samen. De letter dood, maar de geest maakt levend. Die laat de diepere betekenissen zien die besloten liggen in het woord. En de geest draagt het in het leven van een mens op een wonderlijke wijze. Wat is gebeurd op de bruiloft te Kana, dat moet ook geestelijk worden verstaan. Ons schriftgedeelte begon met de woorden, en op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea. Op de derde dag. Wat gebeurde er dan op de tweede dag en op de eerste dag? Waarom spreekt de Heere zo nadrukkelijk over die derde dag? Derde dag, er is wat aan vooraf gegaan. Op de eerste dag zag Johannes de Doper de Heere Jezus tot zich komen. En Johannes de Doper had ook een aantal discipelen om hem heen, volgelingen. En dan getuigt Johannes de Doper en zegt, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Die discipelen van Johannes de Doper hebben dat gehoord en erover nagedacht. Johannes was een heroud, een wegbereider. En als zodanig maakte hij de Heere Jezus bekend. Op de tweede dag zagen Johannes de Doper en twee van zijn discipelen de Heere Jezus wandelen. En dan getuigt Johannes de Doper opnieuw van hem en zegt, zie het Lam Gods. En dan zijn er twee discipelen van Johannes de Doper die verlaten hem ogenblikkelijk. Dat moet ook wat zijn geweest voor Johannes. Zomaar van de ene seconde op de andere komen ze in beweging en lopen naar de Heer Jezus toe, draaien zich niet meer om. Gaan hem volgen. Een van die twee discipelen was Andreas, de broer van Simon Petrus. Tegen hem zei Andreas: wij hebben gevonden de Messias, het welk is overgezet zijnde de Christus. En Simon Petrus geloofde op grond van het woord van zijn broer en ging eveneens de Heer Jezus volgen. Op diezelfde tweede dag werd ook Filippus geroepen. En ook Nathanael. Dan zijn we bij de derde dag. Op de derde dag neemt de Heer de discipelen mee naar de bruiloft. De bruiloft in Cana. Eerst spreekt het Johannes-evangelie over mensen geboren uit de wil des vleeses en mensen geboren uit God. Vervolgens wordt door Johannes de Doper de Christus gepredikt. Twee van zijn discipelen ontvangen dat woord in geloof. En van stonde aan wordt de vrucht zichtbaar. Want zij volgden Jezus met achterlating van alles. Dat gold ook voor de andere drie discipelen. En op de derde dag openbaarde de Heer Jezus zijn heerlijkheid op de bruiloft te Cana. Waarom op een bruiloft? Waarom op een bruiloft? Begin van de prediking mocht ik u wijzen op de diepere betekenis van het huwelijk. Dat staat model voor Christus en zijn gemeente. Ik vertel u niets nieuws, u weet dat. Paulus schrijft daar ook over in Efeze 5. En dan zegt hij erbij: deze verborgenheid is groot. Doch ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. Die verborgenheid is groot. Het huwelijk, het beeld van de band tussen Christus en zijn gemeente. In deze tijd van onrust, van terreur, van spanningen, van natuurrampen. Gaat de Heer door en vergadert zich een gemeente ten eeuwige leven. En dat moment zal aanbreken. En we leven daar naartoe. Dat die twee zullen worden samengevoegd. Het hoofd en de gemeente op aarde. Petrus zou zeggen: we hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En u doet wel dat je er acht op slaat. Als op een licht dat schijnt in een duistere plaats. Totdat de dag aanbreken en de morgenster opgaat in uw harten. Dat wil zeggen als de tijd van geloven voorbij is. En overgaat in aanschouwen. Daar gaat het naartoe. Hij het hoofd van de gemeente. De behouder van het lichaam. De discipelen hebben het woord dat tot hen kwam geloofd. En zijn de Heer Jezus gevolgd. Dat alles is mogelijk geworden doordat de Heer Jezus de weg naar Golgotha is gegaan. En God de Vader dat offer heeft aanvaard en hem heeft opgewekt. Vrederaad van God. De Heer Jezus was uitvoerder van de vrederaad van God. Vanaf dat moment dat de Heer zegt: laat mij maar gaan, noemt God de Vader hem ook dienstknecht. De Heer Jezus is de dienstknecht. Hij heeft die taak op zich genomen. Alles wat God de Vader in zijn vrederaad van eeuwigheid heeft bepaald. En wat God de Zoon voor alle die in hem geloven heeft verworven. Dat eigent de Heilige Geest toe. Gedurende de bruiloft in Cana heeft de Heer Jezus zijn heerlijkheid geopenbaard. En zijn discipelen geloofden in hem. Zo kort en bondig staat het er. De Heer heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Dat betekent dat een van nature in zichzelf verloren mens uit louter genade zicht krijgt op wie de Heer Jezus is. en het verlangen sterk wordt om hem te volgen, om door hem gereinigd te worden. Zomaar gedurende een ogenblik was op de bruiloft te Kana zichtbaar wie hij was en wie hij is. Op zich was aan de Heer Jezus niets bijzonders te zien. Uiterlijk zag hij er niet anders uit dan andere mensen. Jesaja had dat al geprofeteerd. Aan zijn uiterlijk was zijn goddelijke afkomst niet af te lezen. Om zijn heerlijkheid te zien, zijn verlichte ogen nodig van het verstand, schreef Paulus aan de gemeente in Efeze. Dat bleek ook zo te zijn op de bruiloft te Kana. Zoveel mensen zijn getuigen geweest van het teken dat de Heere in hun midden verrichtte. Tot hen behoorde ook het bruidspaar zelf. En als je dat dan leest, dan vraag je je af, wat heeft dat nou uitgewerkt? Wat was daarvan nou de vrucht? Alleen van de discipelen staat geschreven dat zij in hem geloofden. De overige bruiloftsgasten hebben zich een moment verbaasd. Het ene moment was er geen wijn, volgende moment staat er 500 à 600 liter van de beste wijn gereed om uit te schenken. Sommigen van de aanwezigen zullen iets hebben opgevangen van de gesprekken die hebben plaatsgevonden met de hofmeester en het bedienend personeel. Maar men haalt de schouders op. Er kan weer onbeperkt worden gedronken. Het bedienend personeel vult de bekers weer. Het gesprek komt weer op gang. Hier en daar hoor je mensen weer hartelijk lachen. Het feest is weer in volle gang. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea. En heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En zijn discipelen geloofden in hem. Gemeente, was dat een groot geloof? Dan moeten we zeggen met de hand op het woord. Nee, dat was geen groot geloof. Ik denk aan die vader die met die maanzieke jongen bij de discipelen komen en zeggen, kunt u die duivel uitdrijven? En dan worden ze beschaamd en trekken zich terug. We hoorden het later die vader tegen de Heere Jezus zeggen en dan wijst hij naar die discipelen en dan zegt hij, ze hebben niet gekund. Geen groot geloof. Zelfs bij het houden van het avondmaal aan de vooravond van Christus lijden en sterven beleiden ze hem nog niet als het lam Gods, als die gezegende borg. En als na de opstanding de Heere verschijnt aan zijn discipelen bij de oever van het meer van Galilea, dan belijdt Petrus alleen zijn oprechte liefde tot de heiland en dat was waar. En toch gaf de Heilige Geest het aan Johannes later te schrijven toen hij het evangelie moest optekenen. Toen zei de Heilige Geest, schrijf. De bruiloft te Kana openbaarde hij, de Heere Jezus Christus, zijn heerlijkheid. En zijn discipelen geloofden in hem. Kwamen op een ander spoor te staan, met een andere bestemming. Klein geloof. Kijk vanmiddag vooral naar de jonge mensen. Zeg, ik zou het wel in je hart willen schrijven als ik het kon. Dat wat de Heere begint, dat maakt hij ook af. Er zullen in jouw leven ook momenten zijn dat je daaraan twijfelt. Dat komt omdat je naar jezelf kijkt en wat je doet en wat je denkt en wat je zegt. En dat wil de duivel ook dat je dat doet. En als je verlangt naar hem, om in zijn wegen te wandelen, weet dan dat de Heere het afmaakt. Die voleindigt het. Die brengt het tot zijn doel, tot zijn bestemming. Machten en krachten kunnen daar niets tegen beginnen. We zingen het, ik vertrouw op God, mijn toeverlaters, dus heb ik niets te vrezen, dat is waar. Ziende op zichzelf kan een mens zo heen en weer geslingerd worden. Er is de begeerte de Heere te volgen en te schuilen achter het bloed van die gezegende borg. Maar zo verliezen we hem een ogenblik uit het oog en we zakken door het water heen. In onszelf treffen u en ik niets aan wat God kan behagen. Daarom roept Gods woord ons ook op om op hem te zien en het van hem te verwachten. Geest en vlees staan tegenover elkaar. Het is een harde strijd. Maar er mag geen twijfel zijn over de overwinning. Wat hij begint, maakt hij af, volleindigt hij. Er komt een moment dat de binnenpraters tot zwijgen komen. We de vrede leren kennen die alle verstand te boven gaat. We zingen het in onze diensten dat wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Gemeente, dat woord is waar. Amen. We zingen van Psalm 62, het vierde vers. Toch gij mijn ziel het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg Gode stil. Psalm 62, vers 4. Willen we samen bidden en danken. Vader in de hemel, we danken u eerbiedig dat u het ons gaf, dat we hier samen mochten komen en samen ons mochten buigen over uw woord, om daarin te proeven en te smaken wie u bent voor mensen die u niets te bieden hebben en nochtans kostbaar zijn in uw oog. Zo danken we u voor het woord van vanmiddag. Heer, misschien zijn er mensen naar deze dienst gekomen. We kennen elkaar niet. Maar die zorg in het hart hadden. Moeite, verdriet. En Heer, u zegt dat we dat in uw hand mogen geven. En dat los mogen laten. Dat is wel een daad van geloof, Heere God, niet van het verstand. Heere, wil die genade ook schenken als dat van toepassing is. Als er wonden zijn die niet willen helen. als de droefheid met ons meereist. Heren, er zijn zoveel situaties. Uiteindelijk zal het toch zo zijn dat ieder van uw kinderen uw raad over ons leven aanbidt en daarin rust. Bij alles wat daarin gebeurd is, dan zal blijken dat u ons leven op het oog had, ons heil op het oog had. We denken aan het gedicht van Jacqueline van der Waals. Laat mij niet mijn lot beslissen. Schoon ik mocht, ik wilde niet. Want hoedanig zou ik mij vergissen. En heren, dat doen we. Dat het woord van vanmiddag ook die vrijmoedigheid mag wekken en werken. Om het in uw hand te leggen. Ga zo met ons de nieuwe week in. Wees ons nabij. Ik wil zijn met de Broeders Kerkenraad en de predikant verbonden aan deze gemeente. Onthoud hen de leiding van uw geest niet, heren. Ik wil het nog genadig schenken. Ook de wijsheid van u entwegen bij alles wat doordacht en beslist mag worden. Als er weer lijnen in het bestuur worden uitgezet, wilt u daar zelf in meekomen. Ook als er vergaderd wordt deze week, dat we geen zoekers van eigen eer zullen zijn, maar in alles uw grote en heilige naam op het oog hebben. Neem weg wat ook in deze dienst niet naar uw wil kon zijn, maar zegen het uwe, om Christus wil uit genade. Amen. De slotzang is Psalm 118 en daarvan het 14e vers. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. 118 vers 14. Bidden wij om de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader En de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met ons allen. Amen.